Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 11. En wij zingen de versen 1 en 4. Op God alleen betrouw ik in mijn noden. En vers 4, rechtvaardig is de Heer in al zijn handel. Psalm 11, de versen 1 en 4.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in het boek Romeinen. Wij beginnen te lezen bij hoofdstuk 9, vers 30. En we lezen door tot het einde van hoofdstuk 10. Dus we lezen Romeinen 9, te beginnen bij vers 30. En we lezen door tot en met 10, vers 21, het laatste vers. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanavond. Romeinen 9, vers 30. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben. Doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus, zeg niet in uw hart wie zal in de hemel opklimmen, het is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen, het is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welken zij niet geloofd hebben? Hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. Van degenen die het goede verkondigen. Doch ze zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg, hebben zij het niet gehoord? Ja toch. Hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einden der wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toren verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degenen die naar mij niet vraagden. Maar tegen Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Tot zover de schriftlezing. We doen belijdenis van ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis en daarna zingen wij Psalm 112, het eerste vers. Zing de lof van het opperwezen. Welzalig hij die God blijft vrezen. 112, vers 1. Nadat we eerst het geloof beleden hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? O Heere, zo geeft u ons weer het voorrecht dat wij in rust en vrede naar uw huis mogen opkomen. Dat we voor de tweede keer op deze dag ons stellen mogen onder uw woord. Heere, wij danken u hartelijk dat u ons die gelegenheid weer schenkt. Wij zeggen u hartelijk dank voor de openbaring van uw onfeilbaar woord. En Heere, zo mag uw kerk steeds weer in verwondering staan over uw woord. Dat wij nooit uitgedacht en nooit uitgelezen en dat uw dienaren nooit uitgepreekt raken over uw woord. Want uw woord is levend en krachtig. En uw woord laat altijd weer nieuwe aspecten zien. En zo willen wij u danken voor deze heerlijke openbaring. Zonder uw woord waren wij verloren geweest. En zonder de openbaring van uw Zoon waren wij verloren geweest. En u hebt, Heere, door uw grote langmoedigheid en door uw grote zorg ons uw woord gegeven. En u hebt ons ook het vlees geworden woord gegeven, de Heere Jezus Christus. Dat u gekomen bent hier op aarde, Heere, en dat u in ons midden gewoond hebt. En dat u ons God hebt bekendgemaakt. Wij danken u voor uw komst, voor uw woorden, voor uw offer. Dat u in de plaats van uw volk en kinderen wilde staan. En dat u hun plaats hebt ingenomen. Dat u hun straf gedragen hebt. En dat u een volkomen gerechtigheid verdiend hebt. En dat dit geschonken wordt door het geloof alleen. Heere, wij willen u hartelijk danken voor dit heerlijk evangelie. Wij willen u ook belijden, Heere, dat wij van nature daar doof en blind voor zijn. En dat wij ons ook van nature daartegen verzetten. Heere, geef dat wij dat verzet mogen onderkennen in ons hart. Want dat zal toch de eerste stap moeten zijn tot waarachtige bekering. Dat we die natuurlijke geneigdheid tegen u in te gaan onderkennen. En dat wij het verzet tegen uw evangelie, dat zondaren zalig worden door het geloof alleen, dat het verzet daartegen, dat we dat gaan onderkennen. Want van nature willen we altijd iets verdienen bij u. En willen we onszelf waardig maken. Maar wat is er de verlossing wanneer wij zien dat wij ons niet kunnen waardig maken. Maar ook niet hoeven waardig te maken. Omdat alle waardigheid ligt in u alleen, Heere Jezus. Wat een diepe lessen zijn dat. En ook in een week van voorbereiding op het heilig avondmaal. Om daarin onderwezen te worden. Heere, wilt u zielen onderwijs geven in ons midden. Ook in de komende week. Juist daar waar geworsteld wordt over het toegaan tot de tafel. Geef, Heere, dat in die gebedsworstelingen zij alles voor u mogen neerleggen. Geef, Heere, het waarachtig geloof dat Christus omhelst en dat mag steunen op uw beloften. Dat mag zien op u alleen en uw volkomen werk. O, wat heerlijk is het om af te zien van onszelf. En daartoe nodigt u ons en daartoe roept u ons op. Ja, u gebiedt het zelf. Ziet op mij. Zo spreekt u, Heere Jezus. Want Heere Jezus, u bent alles. Ja, Christus is ons alles. En dat betekent wel dat wij niets zijn. Het is niet dat u veel bent. En dan zouden wij nog een weinig kunnen betekenen. Maar Christus is ons alles, getuigt apostel Paulus ergens anders. En daarom, Heere, betekende dat wij niets zijn. Dat wij niets kunnen voortbrengen. Wat voor u wel behagelijk is. Wat zoiets zou kunnen bijdragen aan de zaligheid. Dan bent u, Heere, alles. Dan bent u een volkomen zaligheid. Dan hebt u volkomen aan Gods recht voldaan. Dan bent u heerlijk in al uw weg en werk. O geef, Heer, dat onze ogen geopend mogen worden voor de volheid die er ligt in u. En daar wilt u ook de prediking toe gebruiken. Geef, Heere, genade. Ook als wij vanmiddag weer mogen luisteren naar uw woord. Help uw dienaar om uw woord duidelijk in het midden van de gemeente neer te leggen. Bewaar uw dienaar ervoor dat hij ontrouw zou zijn aan uw woord. Ook aan dit woord dat gepredikt moet worden ook vanavond. Geef, Heere, genade om te luisteren. En wilt u meewerken met uw Heilige Geest. Heere God, zie ons niet aan in onszelf. We belijden u onze tekorten, onze zonden. We belijden u, Heere, dat u ons onuitsprekelijke voorrechten geeft. En ook al hebt u zoveel energie naar de mens gesproken, in ons geïnvesteerd. En zoveel vaak ons achterna gelopen met uw woord. En zoveel voorrechten geschonken. Zoveel voorbeelden gegeven. Och Heere, vergeef ons. Wanneer we nog steeds achterblijven. Vergeef ons en ieder van ons. Dat er nog zo weinig vrucht is. Och, laat dat toch ook tot een verbroken hart en een verbrijzelde geest mogen leiden. En dat we dan tot onze vreugde mogen leren zien op u, Heere Jezus. U die alles volbracht hebt. U uit wien de vruchten van uw kinderen gevonden worden. Zo bent u heerlijk. Zo bent u begeerlijk. Zo is alles aan u begeerlijk. Heere, heb bemoeienissen met ons, met heel de gemeente, met jongeren, met catechizanten, met de belijdeniscatechizanten. Heere, wij bidden u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Dat jongeren ingewonnen mogen worden voor u. En dat de brug naar de wereld wordt opgehaald. En dat ze volkomen toegewijd willen zijn aan u en aan uw eer en aan uw recht en aan uw heerlijkheid. Heere, wilt u ze aan u verbinden, dat ze één mogen worden met u, Heere Jezus. Ja, dat ze geen gemeenschap met u mogen leven. Och, wil werken zo in heel de gemeente. Heere, die gemeenschap met u hebben wij zo dringend nodig. Wil het bewerken. Wilt u harten openen en verstand verlichten. En met onweerstaanbare kracht trekken. We belijden u, Heer, onze onmacht. We belijden u onze onwil. En we belijden u onze volkomen afhankelijkheid van u. Och, Heere, scheur de hemelen. Heere, heb medelijden met ons. Zie niet op onze mislukkingen. En laten ze toch de werking van uw geest niet verhinderen. Wees niet bedroefd over ons, over al onze tekorten. Maar bekeer ons, o Heere. Stort uw geest uit op ons. Dat we u achterna mogen roepen. Dat we aan u verkleefd mogen zijn. Och, dat is zo heerlijk en zalig. We bidden u, Heer, of u ook in ieder van ons wil gedenken in het persoonlijke leven. Ook wanneer er moeiten kunnen zijn die een ander niet begrijpt. Wilt u erin meekomen? Wilt u een toevlucht zijn? Heere, wij bidden u ook voor de omgeving waarin wij wonen, onze plaatselijke overheid. Wil wijsheid en genade geven bij alle raadsbesluiten. We bidden u ook voor jongeren op ons eiland die dreigen te vervallen aan de rand van de maatschappij. En we danken u dat er hulp gegeven wordt. Met name ook door het veldwerk waar wij ook voor mogen collecteren. Wij bidden u of u de veldwerkers wilt zegenen. En met uw geest en woord wilt werken, ook wanneer zij uw woord brengen, ook aan jongeren. Laten er getrokken mogen worden, Heere, tot u en tot uw zaligheid. Heere, wij bidden u voor uw kerk in deze wereld. Steeds zijn er onder uw kinderen die vervolgd worden. En sommige van hen worden bloedig vervolgd. En ondergaan soms vreselijke dingen die wij niet kunnen begrijpen. Wij lezen ervan in de dagen van de reformatie. En we kunnen erover lezen in de kerkgeschiedenis. En ook wat er in het Midden-Oosten allemaal gebeurd is. En Heere, ook nu nog vandaag worden uw kinderen worden belaagd. Worden dorpen overvallen en vermoord. En Heere, wij bidden u of u kracht wil geven aan uw kinderen in de vervolgingen. Waar ze overgeleverd worden naar het schijnt aan blinde haat en razernij. O Heere, wij bidden u of u uw kinderen die gedreigd worden met vervolging wilt versterken. Zij die gevangen gehouden worden. Zij die in slavernij gehouden worden. Meisjes en vrouwen in het Midden-Oosten die ontvoerd worden en in een moslimhuis gebracht worden en toegevoegd worden aan een harem. Al deze gruwelen vinden plaats en veel daarvan is voor ons verborgen. Maar het is alles bekend bij u. Heere, wilt u geven dat u uw kinderen in zulke omstandigheden onoverwinnelijk doet zijn? En dat, Heere, u hen nabij bent, ook hen die in gevangenissen zitten. Weg, ver weg van geliefden wilt u hen moed en krachten geven. Hen die in concentratiekampen zijn, daar geslagen worden. Heere, wat is ons leven toch anders? En wat hebben anderen het toch zwaar te verduren? Heere, waar de overheid hen belaagt. En waar ze onder druk gezet worden, waar gemeenten niet meer mogen samenkomen. Heere, wilt u toch werken en uzelf tonen als een onoverwinnelijke God. Dat u zelf ten strijde trekt. En dat u al de aanvallen van de vorst der duisternis zal doen op niets uitlopen. Heere, geef uw kinderen kracht. Dat ze mogen leven, niet voor dit leven, maar voor het leven dat volgt. En geef ook dat wij, Heer, in ons bestaan uiteindelijk zullen leren te leven. Niet voor dit leven, wat nog zo aantrekkelijk voor ons allemaal is. Maar dat wij mogen leren leven voor het leven dat komt. Dat we vreemdelingen in de aarde mogen zijn en pelgrims. Omdat we u kennen en uw liefde in het hart kennen, Heere, breid zo uw koninkrijk uit door heel de wereld. Onder ons en door alle volkeren heen en ook onder Israël. Dat Israël beschermd en bewaard mag worden. Ook in alle dreigingen die weer dat volk belagen. Heere, wilt u ze verlossen en dat elke wapen die tegen hen gesmeed wordt, dat dat niet zal uitwerken, omdat u hun God bent. Heere, ontferm u. O, open de ogen van Israël, die nog steeds met rechtvaardigheid zalig wil worden door hun eigen werken. Heere, open hun ogen, en dat ze de naam des Heeren zullen aanroepen. Hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 18 en we zingen eerst de voorzang en daarna zingen wij vers 14 en vers 15. Psalm 18, we zingen eerst de voorzang en daarna vers 14 en vers 15. Geliefde gemeente, wij hoorden vorige week hoe de apostel Paulus bewogen is over Israël. Dat hij voortdurend voor zijn eigen volk bidt. En hoe Israël, dat het woord van God voor 2000 jaar had. Maar er blijkt dat Israël nu de Christus heeft afgezworen en uitgeworpen. En Paulus vindt het verschrikkelijk. Hij heeft daar verdriet om. En hij bidt voor dat volk. Hij wil zelf, zagen we vorige week, van Christus verbannen zijn, als maar zijn broederen naar het vlees tot bekering zouden komen. We zien dat de heidenen het evangelie hebben aangenomen, maar dat Israël dat evangelie verworpen heeft. En daarom is Paulus bewogen. En we gaan nu verder waar we gebleven zijn vorige week. En we zijn gebleven bij hoofdstuk 9, vers 30. En we gaan door tot het einde van hoofdstuk 10. We nemen wel dit hele gedeelte, ook om het onderling verband nog enigszins te kunnen vasthouden. Want u begrijpt dat dit ook geen eenvoudige stof is om over na te denken, om over te preken en ook voor u om te beluisteren. Maar als wij de grote lijnen proberen vast te houden en ons proberen te beperken, dan kunt u de redenering van de apostel Paulus volgen. En nu heeft hij het in dit gedeelte eigenlijk over de tragische weg van Israël. Wat een tragiek. Dat Israël buiten de zaligheid valt, omdat ze Christus verworpen hebben. De tragische weg van Israël. En dan zien we hier ten eerste schokkende verwarring. En ten tweede zien wij schitterend voorschrift. En ten derde schuldige verwerping. Dus we denken na over de tragische weg van Israël. En we zien hier ten eerste schokkende verwarring. Dat is bij Israël. En ten tweede, we zien een schitterend voorschrift. Dat is het evangelie. En ten derde, we zien een schuldige verwerping. Dus ten eerste dan een schokkende verwarring. En dat handelt eigenlijk over de versen 9 vers 30 tot en met 10 vers 4. En hier zien wij de tragiek van Israël uitgebeeld. Er is een schokkende verwarring bij Israël. En het is diep tragisch. Zij hebben geen deel aan de rechtvaardigheid van God. En heel de Romeinenbrief gaat over de rechtvaardigheid van God. En wij hebben die niet. En nu heeft ons God de rechtvaardigheid aangeboden buiten de wet om, door het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar Israël heeft dat evangelie verworpen en zo hebben zij geen deel aan de rechtvaardigheid van God. Ze onderwerpen zich niet aan de weg tot de zaligheid. Zij zoeken rechtvaardigheid te krijgen door de werken van de wet. En dat is een opgebroken weg, heeft Paulus eerder laten zien. Niemand wordt zalig door de werken der wet. Wanneer een mens zoekt rechtvaardig voor God te worden door gehoorzaamheid, gaat hij eeuwig verloren. Wanneer een mens zoekt rechtvaardig voor God te zijn door allerlei werken van naastenliefde te doen, gaat hij verloren. Wij zijn hier samen bij elkaar in de kerk. We hebben het grote voorrecht dat wij onder de verkondiging van het evangelie mogen zijn. Nu kan het zo zijn. En ik bid de Heere dat dat niet zo zal zijn. Maar het kan zijn dat sommigen van u aan het einde van uw leven naar de hel zullen gaan. Dat is heel goed mogelijk. Maar ik bid en hoop dat dat voor niemand van ons het geval zal zijn. Maar wanneer het zo zal zijn dat u of jij aan het einde van uw of jouw leven naar de hel moet gaan, dan is dat jouw en uw eigen schuld. Dat is het wat Paulus hier wil benadrukken over Israël. Want Israël gaat verloren door hun eigen schuld. Ze hebben de Heere Jezus verworpen. En datzelfde kunnen wij ook doen. Op een hele subtiele manier. Op een hele rechtzinnige manier. Met veel werkheiligheid. Maar wij zijn wel allemaal onder het evangelie. En velen van ons zijn al tientallen jaren onder het evangelie geweest. En u hebt in het verleden hele goede preken gehoord. Door de predikers die hier geweest zijn. En wat hebben wij gedaan met dat woord van God? We hebben het grote voorrecht dat u het nog kunt nabeluisteren op de website. Wat een schitterende mogelijkheden. En wat doen wij met dat woord? Wij kunnen God nooit de schuld geven, alsof God de oorzaak is wanneer wij naar de hel zouden moeten gaan. Mensen gaan verloren omdat ze dat zelf willen. Daar kiezen ze zelf voor. Door hun daden melden zij zich aan als vrijwilliger voor de hel. Dat beseffen ze niet. En dat willen ze niet. Maar dat doen ze wel. Wanneer zij de Heere Jezus verwerpen. Dat was het geval onder Israël. En dat is nog steeds het geval bij sommige mensen die onder het evangelie van God zijn. Paulus spreekt hier over hen die het woord van God gehoord hebben. Die naar de kerk gingen. Die vele preken gehoord hebben in hun leven. Wanneer zij onbekeerd blijven en verloren gaan, dan is dat hun eigen schuld. Het is geen noodlot. Het is niet vanwege een keuze van God. Het is hun eigen verantwoordelijkheid, hun schuld. Wanneer u niet een kind van God bent, en wanneer u niet een gelovige bent in de Heere Jezus Christus, dan is dat helemaal uw eigen verantwoordelijkheid. Daar heeft God geen schuld aan. Daar hebben wij alle schuld aan. En Paulus betrekt dit op het volk Israël. En Paulus wijst ons op de paradox, de tegenstelling, de contrast uit zijn dagen. En dat is dat Gods oude verbondsvolk buiten het koninkrijk van God is. Zij worden uitgeworpen, ze gaan verloren. Het koninkrijk van God wordt nu gevuld met mensen uit andere volken, uit de heidenen. De heidenen die de rechtvaardigheid helemaal niet zochten, die hebben het gekregen. Maar Israël, die de rechtvaardigheid zocht, heeft die niet gevonden, niet gekregen. Vers 30 en 31. Waar het hier om gaat is dat Israël de wet nagevolgd heeft om tot die rechtvaardigheid te komen. Ze dachten dat ze daarmee rechtvaardig voor God konden komen. Maar het is mislukt. Ze hebben die rechtvaardigheid niet gekregen. Het kan ook niet door de werken der wet. En zo staan ze schuldig voor God in hun zonden. En de heidenen, die helemaal niet de rechtvaardigheid van God zochten, door gehoorzaamheid. Zij hebben het wel gekregen, maar dan door het geloof. Want die gerechtigheid wordt door het geloof ontvangen. Het is niet dat de Heere Israël heeft verworpen, maar het probleem is, vers 2, dat zij een ijver tot God hebben. Maar vers 3, zij zoeken hun rechtvaardigheid op te richten door gehoorzaamheid aan de wetten van God. Er is nooit een volk geweest dat zo gericht was om rechtvaardig voor God te staan. Maar ze hebben gefaald. Hun weg is mislukt. Want ze zochten de rechtvaardigheid uit de werken. Nu was het doel waar Israël naar streefde wel goed. Want ze wilden rechtvaardig voor God staan. Maar de weg waarlangs ze die rechtvaardigheid wilden bereiken, was helemaal verkeerd. Er heerste bij hen een schokkende verwarring. Het is diep tragisch. Het is ook zondig. Hun werkwijze was helemaal fout. Ze deden hun best en waren heel trouw in het naleven van vele wetten. En ze dachten dat ze daarmee beter waren dan anderen. Ze zagen ook duidelijk neer op de goyim, op de heidenen. En ook de fariseeën zagen neer op het volk dat de wet niet kent. Ze dachten dat ze beter waren dan anderen. En wat hebben ze gewerkt? En ze waren er nooit klaar mee. Wat hebben ze zich afgesloofd? Raak niet, smaak niet, roer niet aan. 640 wetten, meen ik dat er waren, allemaal onderhouden. Een juk wat veel te zwaar was. En waar ze volledig in vastliepen. Maar toch maar halsstarrig aan vasthouden. Het is vreselijk. Er is een verhaal uit de Griekse oudheid, het is een verhaaltje, het is niet echt gebeurd, het is een mythe, waarin een zekere man genaamd Sisyphus, hij wordt gezien als de stichter van de stad Korinthe. En dan gaat het verhaal dat toen hij stierf kwam hij, wat de Grieken noemen dan de onderwereld, waar de goden zijn, naar hun besef. En deze man werd tot een zware straf veroordeeld. Sisyphus, hij moest een grote rotsblok tegen een hoge helling opduwen, opwentelen. En telkens als hij die onmenselijke zware arbeid bijna voltooid was bijna op de top, rolde die steen weer helemaal naar beneden. En toen moest Sisyphus weer naar beneden en moest weer die steen oprollen, helemaal bijna bovenaan en rolde die steen weer naar beneden. Zo is een uitdrukking, Sisyphus, arbeid. Je bent er nooit mee klaar. En daar mag u aan denken wanneer u denkt aan het bereiken van de rechtvaardigheid door voor God, door gehoorzaamheid aan Gods wetten. Het lukt nooit. De rotsblok komt nooit boven. Het rolt altijd weer naar beneden. En toch blijft de mens bezig om iets te willen zijn voor God. Om een gerechtigheid te zoeken buiten Christus om. Een gerechtigheid buiten het geloof. En Israël probeerde met uiterste inspanning de gerechtigheid te verdienen door gehoorzaamheid. Maar het lukte nooit, want de Heere eist een volmaakte, volkomen gehoorzaamheid. Dat de mens als het ware in hagelwitte klederen voor hem staat, smetteloos wit, dat eist God. En dat moet ook zo zijn, want God is heilig. En allen die voor hem staan moeten heilig en onbevlekt zijn. En Israël probeerde dat te bereiken, maar op zijn hoogst wat ze konden doen waren wat verscheurde, vuile lappen die ze wat aan elkaar genaaid hebben en dat een beetje aangedaan hebben. En daarmee kwamen ze voor God. Afgekeurd. Israël lukt het niet om de rechtvaardigheid uit de wet te krijgen. En het tragische in dit alles is dat ze nooit begrepen dat Christus voor hen een volmaakt, wit, smetteloos kleed verdiend heeft. En dat hij hen dat wilde geven. Ik heb u willen vergaren zoals een henna kuikens. Israël, ze zochten troost in zichzelf, in hun eigen verdiensten. Ze wilden zichzelf rechtvaardig stellen voor God en nooit kwamen ze tot de ontdekking: ik kan het niet en daarom, Heere, wilt u het voor mij doen? Ze hadden zich gestoten aan de steen des aanstoots en de rots der ergernis. En wat een tragiek dat de balsem van Gilead werd opgevat als vergif. En dat de hoeksteen van hun zaligheid door hen verworpen werd. En het werd daarmee een rots der ergernis. En toch werd de gerechtigheid van God hen vrij aangeboden. Maar ze wilden niet luisteren. Ze bleven op een afstand staan. Ze wilden liever hun eigen gerechtigheid verdienen. Ze hebben zich niet overgegeven aan Christus. En ze wilden niet als arme uitgewerkte zondaren voor Christus neervallen. En ze wilden niet steunen op zijn verdiende gerechtigheid. Ze begrepen niet dat het einde van de wet is Christus, vers 4. Het einde van de wet, er staat in het Grieks telos, dat is doel. Het einde, het doel van de wet is Christus. De wet van de Heere wees alleen maar hun schuld en zonde aan. De ceremoniële wetten die wezen heen naar de vervulling van het lam Gods als het geneesmiddel tegen de zonde en de schuld. Maar Israël zag dit niet. Israël wilde werken, slaven, sloven, draven. Ze wilden niet buigen voor de Heere. Ze zeiden weg met deze. En vele kerkmensen maken dezelfde fout. Veel religieus denken vandaag handelt op dezelfde wijze als Israël toen. En dan wordt het geloof opgevat als werken. En dan wordt er gezegd dat wij aan allerlei voorwaarden moeten voldoen. Om zo in aanmerking te komen voor Gods gerechtigheid. Men wil veel uit de Bijbel lezen. Men wil veel bidden. En veel goede werken doen. Men wil trouw in de kerkgang zijn. Men wil trouw meeleven met de gemeente. En al deze dingen zijn heel goed. Maar al deze dingen zijn nooit en te nimmer de grond van uw zaligheid. We hoeven niet al deze dingen te doen om daarmee door God aangenomen te worden. Christus is het doel van de wet. En wanneer mensen aan de hemelpoort komen, dan gaat de Heere hen niet vragen: hebt u het eerste gebod van de wet gehouden? Hebt u het tweede gebod van de wet gehouden? En het derde gebod? Hebt u al de 10 geboden gehouden? Hebt u aan al de voorwaarden voldaan? Hebt u veel dit en veel dat? Nee. Nee. God vraagt één ding. Waar is Christus? En daar gaat het om. Waar is Christus in uw leven? Niemand kan ooit tot God komen langs de weg van de wet. Er zijn 2 manieren om gerechtigheid van God te ontvangen. Het eerste is dat de mens zelf die volmaakte gerechtigheid bewerkt. En het andere is dat God die rechtvaardigheid voor ons verdient en schenkt. De eerste manier negeert Christus. En de tweede manier omhelst Christus. Zo kan men nadruk leggen op uiterlijke levensstijl en een strikt leven. En menen daarmee iets voor God te verdienen en te bereiken. En dat we ons door onze uiterlijke opstelling aannemelijk kunnen maken bij God. Daar achten wij ons meer waardig om zaligheid te ontvangen dan anderen. En dan kunnen wij ook neerzien op anderen die buiten de kerk zijn. Omdat wij zo trouw zijn en zo degelijk en zo reformatorisch en zo netjes. Daar moet God toch wel blij mee zijn. Maar het is een vorm van eigen gerechtigheid. En natuurlijk, omdat wij in de kerk komen, willen wij de Heere eren, ook door hoe wij naar de kerk komen. Dat we goed gekleed naar de kerk komen, als mannen en als vrouwen. Uit eerbetoon aan God, als u naar de koning gaat, dan krijgt u kledingvoorschriften. We zijn hier bij de koning der koningen. Daarom is een kerkelijke stijl nodig. Maar dat is niet om iets te verdienen. Dat is niet om dan te zeggen, nou ben ik een beetje beter. En dan zal de Heere mij wel kunnen aannemen, omdat ik zo leef. Daar ligt geen verdienende waarde in. We zijn niet beter dan anderen. Met alles wat we doen. Als we dat denken, en zit op de bodem van al onze harten. Als we dat denken, dan is dat een schokkende verwarring. Maar dan zien we ook een schitterend voorschrift. Versen 5 tot en met 13. Een schitterend voorschrift. Dat is zo'n bevrijding. Het is zo heerlijk. Want Gods weg om zalig te worden is zo eenvoudig. Vers 13. Een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat is de eenvoudige weg. De simpele weg. De schitterende weg. Hoe moet een mens zalig worden? Worstelt u daarmee? Wanneer u geroepen wordt u voor te bereiden op het heilig avondmaal? Vraagt u zich af, hoe word ik rechtvaardig voor God? Ik heb zo lang gebeden. Ik heb zo lang gebeden om een nieuw hart. Ik heb zo lang gebeden om bekering. Ik heb eigenlijk wel mijn aandeel geleverd. Als God het nou toch ook zou willen doen. Ik heb zo lang gebeden. Ik heb u gediend al die jaren. En nooit een antwoord. Ik heb alles willen doen wat nodig is. Ik heb het geprobeerd. Ik wacht op een antwoord, maar er is geen antwoord. Gemeente, Gods weg is zo eenvoudig. Het gaat er niet om wat u allemaal doet voor God. Het is dodelijk vermoeiend proberen allemaal dingen te doen en allerlei eisen te voldoen. Uzelf geschikt te maken. Aan allerlei voorwaarden te willen doen. Het is dodelijk vermoeiend. En het is nog hopeloos ook. U zou in verwarring kunnen komen. Wanneer u leest in vers 5. Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Hij haalt daarmee Leviticus 18, vers 5 aan. U zou ermee in verwarring komen. U zou zeggen dat is een legitieme weg om behouden te worden. Maar niemand doet dit. Niemand bewerkt deze rechtvaardigheid. Dat wist Mozes ook. En daarom wees hij naar een andere weg, de weg van het evangelie. En daarom haalt Paulus dat andere woord van Mozes aan uit Deuteronomium 30. En dan krijgen we vers 6 en 7. Dat is een citaat uit Deuteronomium 30. Zeg niet in uw hart: wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. U hoeft de Heere Jezus niet uit de hemel te halen. U hoeft zijn aanwezigheid in uw leven niet te verdienen door aan allerlei voorwaarden te voldoen. U hoeft niet de diepte van de dood in te gaan om daaruit Christus naar boven te halen. Want, vers 8, nabij u is het woord. In uw mond, in uw hart. Dit is het woord des geloofs. Het welk wij prediken. Paulus spreekt het woord van het geloof. En dat woord wordt verkondigd. Hoe krijgt men rechtvaardigheid van God? Vers 11. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. En dan wijst Paulus er nogmaals op, in 9 en 10. Indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Om zalig te worden is nodig het vertrouwen op de Zoon van God. Dat is geloof. Vertrouwen op de Zoon van God. U kunt de zaligheid nooit verdienen. U bent nooit goed genoeg. En uw gehoorzaamheid is nooit goed genoeg. U mag u neerwerpen, neervallen voor Christus, als een uitgewerkte zondaar. U mag Christus aanroepen. Vanuit dat aanroepen blijkt ook het geloof. Wat is het geloof? Het is het aanroepen van Christus. Het is het zien op Christus alleen. Want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. U hoeft niet tot een bijzonder volk te behoren. U hoeft niet een Jood te zijn of een Griek te wezen. Vers 12, dat maakt geen verschil of u Nederlander bent of Duitser of wie dan ook. De Heere is rijk over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Misschien hebt u heel veel zonden in uw leven gedaan. Misschien hebt u minder zonden gedaan dat de Heer u daarvoor bewaard heeft. U bent misschien rijk, u bent misschien arm, U hebt misschien veel talenten, vele gaven. Of misschien hebt u weinig talenten. Maar dat maakt allemaal niets uit. De wet zegt, doe dit. Het evangelie zegt, God heeft het gedaan. En daar krijgt u deel aan, ongeacht wie u bent. Door het geloof. Geloof alleen. Het is zo eenvoudig. We durven het haast niet te geloven. Zo simpel. En tegelijkertijd zo schitterend. Geloof alleen. Het was te simpel voor de Joden in de dagen van Paulus. En het is nog te simpel voor vele kerkmensen vandaag. En toch is dit de enige manier om een gast te zijn aan het heilig avondmaal. Geloof en niets anders. Worstelt u daarmee met het geloof? Vindt u dat moeilijk om te geloven? De Heere Jezus is niet hoog, ver weg. Hij is niet beneden in de diepte, zodat u hem daar vandaan zou moeten omhoog halen. Christus is dicht bij u in zijn woord. Hij spreekt daarin tot u. Neemt u de tijd om te luisteren in de stilte. Te luisteren naar zijn woord. En gaat u dat woord omhelzen. En gaat u neervallen voor Christus. Daar in de stilte. In geloof. Dat geloof is niet maar een verstandelijke toestemming dat Christus is te zalig maken en dat neem ik aan. En nou heb ik geloof. Nee. Geloof, dat kost u alles. U hoeft geen voorwaarden te vervullen. U hoeft geen werk te doen. Maar het kost u alles. Hoe dan? Het kost u uzelf. Uw hart, uw leven, alles, overgave, onvoorwaardelijke overgave, dat is het geloof. En daarom willen mensen dat niet. Dan komt de Heer wel heel dicht bij mij in mijn leven en dan krijgt hij alles te zeggen. Dat is het geloof, een overgave van uw wil. Een innerlijke, oprechte, hartelijke overgave aan hem. Dat we onszelf toewijden en overgeven aan God. Met onze zielen om te geloven. Met het hart. En met onze lichamen om te belijden met de mond. En dan bent u niet meer van uzelf. En dan wilt u niet meer van uzelf zijn. Maar dan werpt u zich op die heerlijke zaligmaker Christus. Dan is hij uw toevlucht. En daarom roept u hem aan. Want hij is mijn toevlucht. Hij is mijn behoud. Hij is mijn vertrouwen. Hij is mijn alles. Dat geloof is een belijden van mijn bankroet. Dat ik failliet ben. Dat ik al in alles mislukt ben. Dat is het belijden van mijn verdorven staat voor God. Het is een belijden dat Christus u hebt alles volbracht. Het is een belijden dat u niemand hebt dan Christus alleen. Dat u niet meer voor uzelf wilt leven, maar dat hij beslag mag leggen op heel uw leven. En dat hij alles te zeggen krijgt over uw leven. En dat u alles voor hem neerlegt. Alle beslissingen, de grote en de kleine, worden voor hem neergelegd. Dat is bekering. Dat is geloof. En met dat geloof is er plaats aan het heilige avondmaal. En dat geloof bewerkt de Heilige Geest. Hoe dan? Door dat woord dat bij u is. Dat woord dat in uw hart en in uw mond is. Dat woord ter hand nemen. Daardoor wordt dat geloof bewerkt in het hart. Dat worstelen om het geloof te, om het woord te verstaan. En dat voor de Heere neer te leggen. En een antwoord geven op datgeen wat u gelezen hebt. En zo met worstelingen voor de Heere te komen. En op te zien naar hem. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Ik heb u alleen nodig. U alleen. En dan werkt de Heilige Geest. Dan past hij Christus toe aan uw hart. U krijgt liefde tot hem. U ervaart vrede in uw hart. Omdat u niet meer van uzelf bent, maar van hem. De Heilige Geest komt over in uw leven. Maar ook al komt hij voor uw besef niet over zoals u het u voorgespiegeld hebt, zoals het moet gebeuren. Ook al komt dat niet zoals u dat bedenkt dat het gebeuren moet, dan nog. Een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dan nog. Ook al is er voor uw besef geen antwoord en geen hoorder, nog. Wanneer u uw leven uitgiet voor hem en niemand hebt dan Jezus alleen, dan zult u zalig worden. Dan hebt u uw weg op de Heere gewenteld. En dan zal hij het voor u opnemen. Want geen woord wat God gesproken heeft, zal ijdel ter aarde vallen. En daarom is dit een schitterend voorschrift. Niet moeilijk. Niet afmattend. Het is bevrijdend. Maar het kost u alles. Uw hart. Kost u zelf. Maar in wezen kost het u niets. Het is enkel winst. In het Engels zeggen ze, it's a win-win situation. U wint er alleen maar mee. Want u wint Christus. En u wint dat nieuwe leven. En u hebt een herder die voor u zorgt. U hebt een God die u leidt door het leven. Ook door misschien moeite die er komen. Die allemaal zijn nut hebben, maar de Heere gaat met u mee. Het is enkel winst. Het is zo'n schitterend voorschrift. Dat geloof alleen. Maar we lezen hier ook van een schuldige verwerping. In de versen 14 tot en met 21. En dan kijken we nog een keer naar Israël. En Israël heeft het geloof verworpen. Zij wilden niet tot Christus komen. Ze wilden Christus niet aannemen. Ze wilden hun eigen gerechtigheid oprichten. Ze zijn niet te verontschuldigen. En elke zondaar die Christus voorbij leeft, is niet te verontschuldigen. Zondaren moeten Christus aanroepen. En er zijn er vele redenen om aan te geven waarom Israël niet zou geloven in de Heere Jezus. Niet zou kunnen geloven in de Heere Jezus. De apostel Paulus gaat dan verschillende van die redenen opnoemen. In de versen 14 en 15. Eigenlijk is een omgekeerde redenering hier. Als u het volgt, dan ziet u het wel. Hier spreekt hij over hoe Israël de Heere Jezus had kunnen aanroepen. Ja, hoe had Israël de Heere Jezus kunnen aanroepen? In welke ze niet geloofd hebben. En hoe zullen ze in hem geloven wanneer ze niet van hem gehoord hebben? En hoe zouden ze kunnen horen wanneer het hen niet verkondigd is? En hoe zal het verkondigd kunnen worden als predikers niet tot hen gezonden worden? waar ging het mis? Vraagt Paulus. Nou, predikers zijn wel gezonden tot hen. Heeft Israël dan de prediking niet gehad? Vraagt Paulus in vers 18. Jazeker. De verkondiging door de profeten is hen verkondigd, heel duidelijk. En het woord is zelfs door heel de wereld gegaan. Het Oude Testament werd vertaald in het Grieks. Ook de heidenen konden het lezen. Die prediking is door heel de wereld doorgegaan. Maar, vers 19, heeft Israël het dan niet begrepen? Ze hebben het wel begrepen. Maar ze wilden niet buigen voor dat woord. En zelfs de heidenen, die niets van dat woord van God afwisten, zij begrepen het. En zij kwamen tot geloof. Maar Israël kwam niet tot geloof. Ook al hadden ze de woorden van de profeten gehoord. En ook al hebben ze nu het evangelie gehoord. Ze wilden niet geloven. Ze kozen ervoor om niet te geloven. Want vers 21 tegen Israël zegt de Heere: de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Niet een zielig volk, maar een tegensprekend volk. Een ongehoorzaam volk. God breidde zijn armen uit naar hen, maar ze wilden het niet. En daarom is hun verwerping hun eigen schuld. Gemeente, deze woorden zijn heel ontdekkend voor ons hier in de kerk. Het kan zijn dat u nooit de toevlucht genomen hebt tot Christus. U hebt wel gebeden, zo zijn we opgevoed. En we kunnen misschien wel heel mooi bidden. Maar dat wij niet de naam des Heren aanroepen. Het kan zijn dat wij niet door het geloof ons leven voor de Heere neerleggen in onvoorwaardelijke overgave aan Hem. We kunnen heel godsdienstig zijn, maar de werkelijkheid is dat als u Christus niet kent en dat Hij niet in uw hart woont, dan is dat schuld. Daar moeten we ons niet van ontdoen. Schuld, dat dragen we allemaal. Schuld naar zoveel aansporingen van God, u en ik. Schuld, zoveel tekort, zo weinig vrucht. En zo... En zo was het... Dat we kunnen heel. Het kan heel goed zijn dat u nooit werkelijk in de Heer Jezus geloofd hebt als u zalig maken. Het kan zijn dat u belijdenis gedaan hebt. Dat u jaren geleden belijdenis gedaan hebt. U kunt jong zijn en er belijdenis gedaan hebben. Je kunt tot de ouderen behoren. Of midden in het leven staan. We kunnen denken dat we geloven. Dat dacht John Bunyan van zichzelf ook. Totdat hij die vrouwen uit Bedford hoorde spreken onder elkaar over het geestelijke leven. En toen begreep hij dat hij daar niets van kende. En zo weet ik voorbeelden. Ik kan de namen noemen uit hun eigen getuigenis. Ik zal het niet doen. Van bekende predikanten, ook onder ons, die in hun jonge jaren vol enthousiasme waren, leiders van jeugdverenigingen. Ze kenden de catechismusvragen uit hoofd. Ze waren trouw in de kerkgang. Ze waren enthousiast, maar ze waren nog onbekeerd. Hoe dan? Omdat ze steeds bezig waren met al hun kerkelijke activiteiten zichzelf voor God aannemelijk te maken. En ze waren nooit in hun leven gekomen tot het besef: ik ben een arme, verloren zondaar. En ze waren nooit in hun leven gekomen tot die onvoorwaardelijke overgave aan Christus. Christus was hen nooit alles geworden, zodat zij niets werden voor hem. Het was nooit een wonder voor hem geworden dat ik zalig mag worden. Want de mens moet ontdekt worden aan zijn armoede, aan zijn verdorvenheid. En moet leren zien dat hij bezig is zichzelf te promoten. Hij moet verbroken worden. Dat er niets anders dan zonde is in mij, want zo is het. En dat doet de Heilige Geest weer door middel van het woord dat nabij u is. Zo leert u het. En besef dat er niets in u is dat God kan behagen. Al mijn preken en al mijn jaren waarin ik geprobeerd heb de Here te dienen en trouw te staan in het ambt, zijn geen enkele grond. Wegwerpelijk kleed. Ik heb geen gerechtigheid van mezelf. Dan komt de mens aan het eind met zichzelf. En dan worden we de voornaamste der zondaren. En dan gaat u liggen op de grond en u gaat roepen om genade. En dan gaat u de naam des Heren aanroepen. En een ieder die dat doen zal, zal zalig worden. Want een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Zo en zo alleen kunt u aan het avondmaal. Zo wordt een mens tot het geloof gebracht. En wanneer u niet door het geloof leeft, dan is dat omdat u zich verzet. Omdat u het niet aan wilt. De Heere houdt zijn armen uitgebreid. En hij roept u tot zijn zoon. Want in Christus ligt al het welbehagen. In Christus wordt u bedekt met een volkomen gerechtigheid. Met Christus is God helemaal tevreden. En wanneer hij dat beeld van Christus op uw leven ziet, dan bent u behouden, wat er ook met u gebeurt. Ook al doden ze u, wat ze ook met u doen, u bent behouden. En het komt 100% helemaal goed. Maar als u nou weigert, dan bent u onder de vloek. En als u weigert, dan meldt u zichzelf aan als vrijwilliger voor de hel. En dan verdienen we dat ook. Want de hel is de welverdiende straf voor hen die de nek toekeren aan Christus. De Heere zij ons genadig. Amen. Wij zingen 43, de versen 3 en 4. Laten wij bidden en danken. O Heere, we hebben geprobeerd te luisteren naar uw woord. En uw woord gaat over de scherpte van de snede. Heere, het is of alles of niets. Het is of u volkomen toegewijd, volkomen bedekt met de gerechtigheid van Christus, of het is voor eeuwig verloren gaan. Heere, de twee wegen zijn ons voorgesteld. O God, wilt u het toepassen met uw Heilige Geest? Het is een ernstig woord. En wij weten, Heere, dat u door goedheid aangedreven mild bent in het schuld vergeven. Ach, dat we voor u toch neervallen. Heel persoonlijk onze schuld belijden. En onze blindheid belijden dat we onze schuld niet eens zien. En dat we zo uw naam aanroepen. En niemand begeren, niemand willen dan u alleen. O Heere, wat is dat toch heerlijk. Wat is dat toch schitterend. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. O Heere, doe ons uw woord lezen en onderzoeken. Doe ons u daar antwoord op geven. Doe ons onszelf onderzoeken voor u. En bewaar ons ervoor dat iemand van ons verloren zou gaan. Leer ons allen uit het geloof te leven. Dank u voor dit schitterend voorschrift. U zij de eer. Ga met ons deze week. Wil u zegen geven woensdagavond. En hoor ons om Christus wil. Amen. Wij zingen 124, het vierde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.